Goedemorgen allemaal, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Is u dit niet? Dan wachten we even. Doet u het nu wel? Oké, dan beginnen we gewoon even opnieuw. Goedemorgen allemaal, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Dussen voorgaat. Mijn naam is Gerrit den Beste en ik ben vandaag ouderling van dienst. Samen met de voorganger sta ik na afloop hier voor in de kerk om mogelijke vragen van, onze gemeente, naar aanleiding van de dienst of naar aanleiding van onze gemeente te beantwoorden. Onze organist vandaag is Erwin Vijfwinkel, als het goed is. En de collecte is voor de Evangelische Hogeschool. Deze stichting in Amersfoort legt zich al meer dan 30 jaar toe op de vorming van jonge christenen via opleidingen en andere soorten activiteiten zoals symposia. Het EH basisjaar is wellicht het meest bekende voorbeeld daarvan. In verband met de vakantie komen de kinderbijbelgroepen en tienergroepen vandaag niet bij elkaar. Op donderdag 28 juli aanstaande hopen Erik Leijster en Annemarie Gevers in het huwelijk te treden. De kerkelijke huwelijksbevestiging zal zijn om 7 uur 's avonds hier in ons kerkgebouw en dominee Van der Dussen zal deze dienst leiden. Dan de verkiezingen van ambtsdragers. Op grond van de vorige week gehouden verkiezingen zijn door de kerkraad de volgende ambtsdragers benoemd. Jouke Lakenveld en Pieter Meijer, ieder tot ouderling. Mai Monen tot diaken. En Hans en Marian van der Laan samen voor de positie van jeugdouderling. De bevestiging van de nieuwe ambtsdragers zal plaatsvinden op zondag 4 september tijdens de dienst van de startzondag. Vandaag, we hebben een mooi programma bij elkaar, de drukke dag. Vandaag is er na de dienst ook gelegenheid om de preek te bespreken. Er zijn dan weer een aantal discussievragen opgesteld waarmee u in groepjes aan de slag kunt. Na de dienst zal Siska Blokpoel hier het een en ander over verder toelichten. En ik wil u daarom vragen om na de dienst nog even weer te gaan zitten. Vanmiddag is er dan om 5 uur een gecombineerde zangdienst, ook in dit kerkgebouw, waarin dominee Van der Dussen zal voorgaan. Dan een mededeling om wat op te letten, want we gaan de zomerdienstregeling weer in. Dat betekent dat tijdens de komende 4 zondagen de diensten gecombineerd zijn met de CGK. En dat deze diensten zullen worden gehouden aan de Schootse straat in het CGK-kerkgebouw. Op 14 augustus hebben we dan hier weer kerk voor het eerst. En voor de mensen met kleine kinderen is dan even opletten, want op die dag is de rondweg niet beschikbaar. Dus er zal geen crashen aan de rondweg. Dus gewoon kinderen hier mee naar de kerk nemen op die ene zondag 14 augustus. We zingen nu uit de eigen bundel lied 17. Na een moment van stilte, votum en groet zingen we dan psalm 8 vers 1, 3, 4 en 6. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
We worden stil voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die wonderen laat gebeuren, die geschapen heeft de hemel en de aarde. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de opgestane Heer, Jezus Christus. Geen Bijbelklas, maar wel even naar voren komen nu. Kinderen, dan ga ik even met jullie het hebben over de dieren. Wie van jullie heeft vissen thuis? Kijk, drie. In een kom of in zo'n grote aquariumbak? Hoe is dat bij jou? Waar zitten de vissen in? In een kom. En bij jou? Ja, dan zal dat wel. Ja, ook in een kom. En bij jou?
Bij ons zitten ze eigenlijk in een vijver.
Oh, dat kan natuurlijk ook in een vijver. Ja, dat is groter, hè? Wie heeft er een kat thuis? Oh, dat zijn er nog veel meer. Wie heeft er twee of meer katten thuis? Oh, dat zijn er. En een hond. Wie heeft er een hond thuis? Bij jullie. Wie heeft er een ezel thuis? Dat zou toch kunnen? Wie heeft er een leeuw thuis? Ja, ik weet het. Het is een beetje griezelig. Zou jij durven een leeuwtje thuis? Zolang die heel klein is. Ja, zolang die heel... Oké. Ja. Vraag voor je verjaardag. Wie weet. Wie heeft er een ooievaar thuis? Jij hebt een ooievaar thuis. Een knuffelooievaar. Ja, oh, daar had ik aan moeten denken. Wat leuk. Dan weet jij precies hoe die eruit ziet, hè? Een ooievaar. Jij weet het ook. Weten jullie hoe een klipdas eruit ziet? Ja, jij denkt van, hij maakt een grapje. Maar ze bestaan, echt. Weten jullie, ik loom nou ook allemaal beesten op. En die komen in de Bijbel voor. Want de kat en de vissen en de hond en zo, dat weten we. Maar en een konijn natuurlijk. Ja, heb jij een konijn thuis? Hoeveel? Eén. Eén konijn. Dus blijf het ook bij één konijn. Oh jongens, ik wil door. Want ik wou het helemaal niet over de konijnen hebben. Ik wil het hebben over al die beesten waarvan jullie lachen en zeggen, nou wat is dat nou? Die kan je natuurlijk niet in huis hebben. Die worden in de Bijbel genoemd en dat zijn de wilde dieren. En er is één stuk in de Bijbel en daar heeft, nou, komen er misschien wel 10 voor. En waar zou dat nou voor zijn? Ik ga er straks over preken en ik ga dan vertellen dat dat is omdat de Heere God er zoveel plezier in heeft. En dat ook al zou er niemand zijn van mensen die het leuk vindt, dat de Heere God het leuk vindt. Maar hij wil natuurlijk ook dat wij, net zoals hij, ook een beetje plezier hebben met beesten, als dat kan. En nou ga ik jullie vragen, ja, bijvoorbeeld als je dat knuffelkonijn hebt, wat zei je? Een muisje. Ja. Oh, jij hebt het stukje kaas al bij je. Ik zie het. Het ligt er anders. Nou, goed. Wat ik ga jullie gaan vragen is dit. Nee, ik ga door, want we hebben ontzettend vol programma vandaag. Wat ik aan jullie ga vragen is dit. Het is vakantietijd. Jullie gaan misschien uit. Wie gaan daar uit? Jij gaat uit? Weet je nog niet? Nou, wie blijven er thuis in de zomer? Jij blijft thuis in de zomer. En wat ik nou zo ga vragen aan jullie, dat maakt het niet uit of je thuis blijft of uitgaat. Ik ga aan jullie vragen om van de zomer, waar je ook bent, thuis of er weg, om erop te letten op dieren die je nog niet kent. En dat als je er dan één ziet, en je hebt het er met vriendjes of je vader en moeder over. Je zegt, wat is dat nou voor beest? En je komt erachter dat je dat dan opschrijft. En misschien als dat kan er een tekeningetje van maakt. En dat je mij dat dan laat weten. Dat kan allemaal via ouders. Dan vraag je, willen jullie dat even e-mailen naar de dominee? En dat doen ze dan. En dan na de zomer, op de startzondag, dan ga ik kijken wat ik van jullie gekregen heb aan nieuwe dieren. Snappen jullie wat ik bedoel? Dus dat hoop ik dat dat gaat lukken. Jullie kijken van de zomer goed om je heen. En je ziet een beest waarvan je zegt, dat heb ik nou nog nooit gezien. En dan vraag je aan je vriendjes, weten jullie wat voor beest dat is? Of je vraagt het aan je vader en moeder. En ja, misschien een tekeningetje. En dan hoop ik dat we op de startzondag een hele rij nieuwe dieren kunnen hebben. Dat we het niet enkel meer hebben over vissen en konijnen, maar dat we het ook hebben over andere beesten. En dat jullie er dan misschien ook nog eens bij denken van, oh ja, want de Heere God, die heeft plezier in de dieren. En wij dan ook. Spreken we dat af? Dan wens ik jullie nu alvast heel fijne vakantie als je weggaat. Maar misschien zie ik jullie nog wel hierna, maar je weet maar nooit. En op de startzondag, dan kijken we ernaar. En nu gaan we zingen. En dat is lied 127. Over, laten wij nu samen zingen, prijzen, loven de Heer. En dan mogen jullie daar weer gaan zitten. Laten we bidden. Heere God, daar gaat het nou niet zo vaak over in de kerk, over de dieren. We danken u dat die ook een plekje in de Bijbel hebben. En dat ze zo vanmorgen bij ons langskomen. Als schepselen van u. En dat u ons in een wereld plaatst waarin u ons uitnodigt om er mee van te genieten. We danken u dat voor velen van ons de zomertijd zich daartoe leent. En we bidden u voor allen die hun hoofd bij andere dingen hebben. We zongen ook over als zorgen ons omringen. En we prijzen nu dat we zo met de breedte van ons leven, het plezier, vakantievoorpret en zorgen en dingen die ons danig dwars kunnen zitten, bij u terecht kunnen. Omdat u onze Vader bent en de grote schepper van alle dingen. Wilt u ons nu dan ook aanspreken als we uw woord gaan lezen? Ons tot ons hart spreken? Ons blij maken? Troosten en bemoedigen? En te denken geven? In Jezus' naam. Amen. Een vol programma vandaag met een rode draad erdoorheen. Psalm 104. Daar preek ik over. Nu. Vanavond een zangdienst waarin die psalm ook van allerlei kanten naar voren komt. En in de preekbespreking een aantal vragen om het gesprek daarover te stimuleren. Het is een hele lange psalm. Hij wordt in zijn geheel voorgelezen. Maar ik concentreer me op drie versen. Vers 24, vers 26 en vers 35. Maar eerst wordt hij voorgelezen. Psalm 104. Door wie? Kennelijk door mijzelf. Hij begint en eindigt net zoals Psalm 103. Prijs de Heer, mijn ziel. Maar het gaat over heel andere dingen. Prijs de Heer, mijn ziel. Heer, mijn God, hoe groot bent u. Met glans en glorie bent u bekleed in een mantel van licht gehuld. U spant de hemel uit als een tentdoek en bouwt op de wateren uw hoge zalen. U maakt van de wolken uw wagen en beweegt u op de vleugels van de wind. U maakt van de winden uw boden, van vlammend vuur uw dienaren. U hebt de aarde op pijlers vastgezet, tot in eeuwigheid wankelt ze niet. De oerzee bedekte haar als een kleed, tot boven de bergen stonden de wateren. Toen u hen dreigde, vluchtten ze weg. Toen uw donderstem klonk, stoven ze heen. Naar hoog in de bergen, naar diep in de dalen, naar de plaatsen die u had bepaald. U stelde een grens die ze niet overschrijden. Nooit weer zullen ze de aarde bedekken. U leidt het water van de bronnen door beken. Tussen de bergen beweegt het zich voort. Het drenkt alles wat leeft in het veld. De wilde ezels, horen jullie ze? De wilde ezels lessen er hun dorst. Daarboven wonen de vogels van de hemel. Uit het dichte groen klinkt hun gezang. U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen. De aarde wordt verzadigd en vruchtbaar. Gras laat u groeien voor het vee en gewassen die de mens moet verbouwen. Zo zal hij brood winnen uit de aarde. En wijn die het mensenhart verheugt. Geurige olie die het gelaat doet stralen. Ja, brood dat het mensenhart versterkt. De bomen van de Heer zuigen zich vol. De ceders van de Libanon door hemzelf geplant. De vogels bouwen daar hun nesten. In hun kronen huizen, jawel, de ooievaars. De hoge bergen zijn voor de steenbokken. In de kloven schuilen de klipdassen. U hebt de maan gemaakt voor de tijden. De zon weet wanneer ze moet ondergaan. Als u het duister spreidt, valt de nacht en alles wat leeft in het woud gaat zich roeren. De jonge leeuwen gaan uit op roof, brullend vragen ze God om voedsel. Bij zonsopgang trekken ze zich terug en leggen zich neer in hun legers. De mensen gaan aan het werk en arbeiden door tot de avond. Hoe talrijk zijn uw werken, Heer. Alles hebt u met wijsheid gemaakt. Vol van uw schepselen is de aarde. Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt. Daar wemelt het zonder tal van dieren, klein en groot. Daar bewegen de schepen zich voort. Daar gaat Leviathan, door u gemaakt om ermee te spelen. En allen zien er naar uit dat u brood geeft op de juiste tijd. Geeft u het, dan doen ze zich te goed. Opent zich uw hand, dan worden ze verzadigd. Verberg uw gelaat en ze bezwijken van angst. Ontneem hun de adem en het is met hen gedaan. Dan keren ze terug tot het stof dat ze waren. Zend uw adem en ze worden geschapen. Zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. De luister van de Heer mogen eeuwig duren. Laat de Heer zich verheugen in zijn werken. Hij richt zijn oog op de aarde en ze beeft. Hij raakt de bergen aan en ze stoten rook uit. Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef. Een lied voor mijn God zolang ik besta. Mogen mijn lofzang de Heer behagen. Zoals ik mijn vreugde vind in hem. Zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen. Onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan. Prijs de Heer, mijn ziel. Halleluja. Laat de eerste dia maar komen, Jan. U mist niet iets verschrikkelijk belangrijks als het niet wordt getoond. Maar ik heb wel hele leuke plaatjes. Dus het is toch wel fijn dat Jan met de spullen aan de slag gaat. Dat heb ik er maar boven gezet, leven in Gods schepping. Maar ik begin met een vraag waar mensen behoorlijk over hebben nagedacht. En dat is de vraag, waarom heeft God de wereld eigenlijk geschapen? Hij had het ook niet kunnen doen. Waarom heeft hij het wel gedaan? Is daar iets zinnigs van te zeggen? Heeft iemand misschien een antwoord paraat? Waarom heeft God de wereld geschapen? Om ervan te genieten, zegt Annelies. En dat is een antwoord waar Psalm 104 wel reden toe geeft. Er zijn nog andere antwoorden ook, ga ik u niet mee vermoeien. Maar dat er plezier van God zit in de schepping, dat wordt uit Psalm 104 heel duidelijk. Dat merk je aan het plezier waarmee al die dieren worden opgesomd en de orde die er in de natuur heerst. Maar je merkt het vooral aan het eigenaardige regeltje dat in vers 26 staat. Daar gaat Leviathan door u gemaakt om ermee te spelen. Daar zet ik bij in. Vanuit dat motief lees ik met u Psalm 104. Dat God iets maakt om ermee te spelen. En dan kom ik van daaruit ook terecht bij vers 24, met name het slot, vol van uw schepselen is de aarde. En bij een van de laatste verzen, zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen. Spelen, daar eerst maar over. Dat is wat, dat er van God gezegd wordt dat hij speelt. Het is een woord dat allerlei kleuren heeft. Er zit de kleur aan van plezier hebben, amusement. Er zit de kleur aan van lachen. Soms ook uitlachen. Altijd wel je ergens mee vermaken. En een enkele keer een grap uithalen. Nou, dat klinkt natuurlijk allemaal behoorlijk luchtig. En dat is het ook echt. Alleen, waar God mee speelt, dat is niet luchtig. Kijk maar op de volgende dia. Voor de mensen thuis, daar staat een akelig gedrocht afgebeeld. En dat is niet toevallig, want in Psalm 104 staat dat God speelt met Leviathan. En Leviathan is een naam die in het Oude Testament een paar keer opduikt en dan wordt hij gebruikt voor een monster. Een zeedraak of zoiets. Alleen in het boek Job wordt die term vertaald met krokodil. Maar dat ligt natuurlijk ook wel wat bij elkaar. Een archaïsch beest. En als je dat dan in een uitvergrote versie hebt, dan heb je echt een griezelig monster. En de Israëlieten waren als de dood voor Leviathan. Ze wisten van een monster dat, zo vertelden de oude verhalen, ooit in de oertijd had gedreigd en dat bedwongen moest worden en dat God ook bedwongen had. Maar ze waren er niet gerust op. En het is dus werkelijk buitengewoon dat er nu in Psalm 104 staat, ja, die Leviathan, daar doet God spelletjes mee. Hoe dan? Ja, daar zit het dus allemaal in. En dat is dat rare contrast. Het is een beest, iedereen is er als de dood voor. Maar de Heere God niet. Die heeft hem helemaal onder de knie. Eigenlijk nog sterker. Die heeft hem helemaal getemd. En die kan ermee doen wat hij wil. En zoals wij dolfijnen hebben geleerd om door een ring te springen, zo heeft God zijn vermaak met het vreselijke zeemonster. Als je naar science fiction films kijkt, dan zie je ze, die griezelige monsters waar je ternauwernood aan kunt ontkomen en waarmee slag geleverd moet worden. Altijd nog zit er in ons hart, diep in onze dromen, ook iets van, oh ja, er zijn monsters. En Psalm 104 weet te vertellen dat God die monsters als huisdieren heeft. En er staat zelfs, daartoe heeft God hem gemaakt. Hij heeft Leviathan gemaakt om ermee te spelen. Dat is nou de toon van Psalm 104. Die enorme schepping, ook met zijn griezelige kanten voor ons. Zijn niet zo menselijke kanten. Die enorme schepping, waar wij soms voor terugwijken. Daar staat God zo geheel en al boven, dat hij er plezier in heeft. En af en toe lacht hij die Leviathan in zijn gezicht uit. En het is bijna heiligschennis. En toch, dat wordt er wel bedoeld. De Heere God staat af en toe te schateren als hij die Leviathan bezig ziet. En hij zegt, ik heb geen spijt dat ik jou gemaakt heb. Drie dingen wil ik hierover zeggen. Het eerste is dat hiermee een gevoel van relaxedheid bij onze mensen mag ontstaan. Er zit wel degelijk ook een boodschap in die inhoud van mensen, maak je dus niet al te sappel. Voor ons mogen er een heleboel dingen levensbedreigend en griezelig zijn, maar de Heere God, die is daar niet bang voor. Die heeft de hele zaak volmaakt onder controle. God steekt de draak met de zeedraak. Daar kunnen wij haast niet bij vanuit onze positie, waarin we alleen maar griezelig er tegenop zien. Maar het is goed om toch dit tot je door te laten dringen, dat God zo groot en zo machtig is, dat ook dat wat ons als angstaanjagend voorkomt, bij hem geheel en al onder controle is. Ik kijk nog een keer naar dat beest en ik kijk nu met de ogen van God, zoals Psalm 104 het me leert. En nu zie ik hem inderdaad anders. Ik kan me zelfs een beetje voorstellen dat je erom kunt glimlachen vanuit de hemel. En hiermee wordt een eind gemaakt aan de dodelijke ernst die in het leven zit. En waar de Heere God op uit is, is om ons daarin te trekken, in die relaxedheid. Zodat wij de angst wat kwijtraken. Nooit helemaal natuurlijk, het steekt altijd weer de kop op, maar toch. Zodat wij met God meekijken en ons door God laten kalmeren bij alles. Tut, tut, zegt hij. Niet te bang, mensen. Ik heb Leviathan gemaakt om ermee te spelen. Als je God naast en achter je hebt, dan hoef je niet bang te zijn, zelfs als zo'n monster op je weg komt. Eigenaardig is dat dat in de vroege kerk heel erg levend werd gehouden als het om de duivel ging. Een van de geweldige vondsten van de vroege kerk was dat ze om de duivel begonnen te lachen. Het lijkt onmogelijk. Als er nou één griezel en gevaarlijke is, is het de duivel. Maar in de oude kerk lachten ze erom. Ja, zei hij, want God heeft hem in de val gelokt. En God heeft hem overwonnen met het kruis van Christus. Hij dacht dat hij beet had, hij hapte in het aas en hij verslikte er zich dodelijk in. Is dat geen goede mop? En het werd niet banaal bedoeld. Het werd als het hoogtepunt van Gods overwinning bedoeld. Je kunt de duivel uitlachen. Daar kan hij absoluut niet tegen. En het kan ook alleen in de naam van Christus, maar dan kan het. En zo doet Paulus het ook met de dood. Aan het eind van 1 Korinthe 15, dan komt hij tot die beroemde regels: dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? En daar zit ook iets in van: ik klauter uit boven mijn angst. En ik kijk met God en met Christus mee vanuit het geopende graf. En de angst en de huiver hebben niet het laatste woord. Dat is alleen het goddelijk gezichtspunt. Niet het onze. Maar God wil er ons wel deel aan geven en ons in die richting trekken. Jezus Christus is de boodschap, is zo machtig dat Hij onze vijanden in het gezicht uitlacht. En dat geeft moed voor de toekomst. Dat is het eerste. Tweede wat ik wil zeggen, dat heeft te maken met een contrast tussen vers 23 en vers 26. Dat op de volgende dia tot uitdrukking gebracht. Dat is het contrast tussen werken en spelen. Het eigenaardige is dat de mens in Psalm 104 niet zo geweldig dominant naar voren komt. En als die naar voren komt, dan is het vooral om hem aan te duiden in zijn werkzame leven. Als de leeuwen gaan slapen, dan komt de mens tevoorschijn. En wat gaat hij doen, de mens? Hij gaat hard aan het werk. Zo staat het in vers 22. Bij zonsopgang trekken de leeuwen zich terug. 23. De mensen gaan aan het werk. Het stond ook al in vers 14. De mens moet gewassen verbouwen. Hetzelfde woord, werken. Ik heb hier, het is een beetje moeilijk om het plaatje te herkennen, het plaatje gebruikt van iemand die staat te lassen en die hard aan het werk is in zijn gevecht met de weerbarstige materialen. En dan rechts zie je een prachtige vlieger. Dat is spelen. Het lasapparaat in de kast, fabriekspoort valt achter je toe, en je gaat naar het strand en je gaat vliegeren. Wat een contrast. En in Psalm 104 is het als volgt verdeeld. De mens werkt en God speelt. En natuurlijk genoeg plekken in de Bijbel waar staat dat God zo hard werkt. Hier staat dat God speelt. En er zit iets van grote humor in. de humor van, ja, er moet verschil zijn. Terwijl wij ploeteren en aftellen wanneer komt de vakantie, vermaakt God zich met de Leviathan. En u weet hoe dat gaat. Als je een spel doet of een puzzel maakt, je vergeet de tijd. Je kunt je er helemaal in verliezen. Dan kijk je niet meer op horloges. Er moet verschil zijn. Maar ook hier geldt dat God het ons gunt om met hem mee het spel te leren. En daar is de Sabbat voor. Voor een heleboel dingen. Maar de Sabbat is er ook voor om eens een keer op te houden met werken. En uit te blazen. En een spel te doen. En dus als wij op die manier ook de relaxedheid van God toepassen, dan volgen wij hem na. Dan doen wij wat hij doet. En ik wou dat aan jullie met name vragen, jongeren die altijd zulke ernstige dingen horen over ja en in het geloof dit en dat. Wel eens bij stilgestaan dat als je een spel doet, bijvoorbeeld voetbal of een game op de computer, dat in principe, dat je dan heel dicht bij God kunt zijn. En dat juist in dat relaxte, even geen moeilijke dingen, even iets leuks, dat je dan iets van de smaak van de schepper te pakken hebt. Je mag dit gerust opvatten als een stimulans. Om eens lekker een potje te voetballen, een spelletje te doen. En om vakantie te vieren. Het is niet de complete Sabbat, maar het is wel een element van de Sabbat. En breng dus je vakantie ook zonder enig schuldbesef niet te nuttig door, zou ik willen zeggen. Ik ga naar de derde boodschap die ik lees in die regel dat God de Leviathan heeft gemaakt om mee te spelen. De volgende dia. Daar zie je een ooievaar vliegen. Ik trek het breder. Het gaat nu niet alleen maar om die Leviathan. Het gaat om al die dieren die in Psalm 104 genoemd worden. Het opvallende in Psalm 104 is namelijk dat, ik zei het al, de mens er eigenlijk niet zo heel erg aan te pas komt. Die staat behoorlijk op de achtergrond. Het is zelfs zo dat bij dat spel met de Leviathan de mens helemaal er niet bij komt kijken. Dat is, om zo te zeggen, een onderonsje tussen God en het monster. Dat is veelzeggend. Wij mensen hoeven niet overal onze neus in te steken. En de schepping, hoezeer ook wij worden genoemd als de kroon van de schepping is ook niet enkel en alleen op ons gericht. Dat denken mensen vaak, maar Psalm 104 laat zien dat dat niet waar is. God heeft in de dieren plezier even afgezien van de mens. Het is ook opvallend dat hier dieren worden opgenoemd waar je als mens niks mee kunt. Kijk, van een olifant, daar kan je dan nog van zijn slachtanden ivoor maken. En van een koeienhuid kun je leer maken. En van een kip kun je de eieren opeten. Maar klipdassen en steenbokken, die bevinden zich in de sector waar mensen niet komen. En al dat gedierte in de oceaan, idem dito. Het is dat wij tegenwoordig door diepzeecamera's ook daar een glimp van kunnen opvangen. Maar het is echt nog maar een glimp. En wat Psalm 104 wil aanduiden is dat de schepping in zijn onvoorstelbare verscheidenheid in zichzelf belangrijk is voor God. De dieren zijn er echt niet alleen voor ons. En het is ook niet zo dat als God geen mens heeft, dat hij dan te alleen is. De Heere God kan het ook zonder mensen af. En als het waar is wat moderne theorieën zeggen, dat de wereld heel lang bestond voordat de mens een keer opdook, dan wordt dat in elk geval door Psalm 104 niet in die zin weersproken dat het toch eigenlijk alleen maar een goede wereld is als er mensen zijn. God speelt met de Leviathan. Hij knipoogt naar de klipdassen. Hij glimlacht naar de wilde ezels. Hij hoort met welbehagen het gebrul van de jonge leeuwen. God heeft iets met de dieren. En dat nodigt ons uit om een stapje opzij te doen als mensen. Er is een opvallend contrast, ook wel een accentsverschil tussen Psalm 8 en Psalm 104. In Psalm 8, die we aan het begin van de dienst zongen, wordt vooral benadrukt dat wij boven de dieren staan. Alles heeft God aan onze voeten gelegd. In Psalm 104 wordt eigenlijk meer benadrukt dat wij tussen de dieren in leven. Een positie hebben naast de dieren. En dat betekent een oproep tot bescheidenheid. We hoeven niet overal onze neus in te steken. En we kunnen ook niet claimen dat heel die wereld er voor ons is. Het is al een genade als we ervan mogen genieten. Als we met onze verrekijker mogen proberen een glimp van een steenbok op te vangen in de bergen. Maar verder handen af. Niet enkel boven, ook naast. Wees bescheiden in je plek op aarde. Zo belangrijk zijn we nou ook weer niet, laat Psalm 104 merken. En dan kom je onvermijdelijk, en dat is de laatste dia, tot de vraag: hoe gaat dat dan in onze samenleving? Hoe zit dat met vee-industrie? Hoe zit dat met de miljoenen vogels die slachtoffer worden van olierampen op zee? Hoe zit het ermee dat het kemphaantje in Nederland het zwaar heeft? Vanuit Psalm 104 zijn heel kritische vragen te stellen aan het adres van de moderne samenleving. En juist wij als christenen hebben reden om met die kritiek bezig te zijn. Juist wij. De regering trekt zich terug. Maar de kerk, die mag zich niet terugtrekken. Want God wil er plezier in hebben. En wil ermee spelen. En maakt ons duidelijk: ze zijn er niet enkel voor jullie. En hoe is dat dan als wij zo'n schrikbewind voeren in de wereld, dat de dieren er wel aan moeten geloven? Ik wijs in dit verband op nog twee uitspraken. En dan kom ik bij die twee versen, 24 en 35. Vers 24, daar wordt gezegd: vol van uw schepselen is de aarde. Maar dat woord schepselen, dat wordt ook wel weergegeven met bezittingen. En ik vind dat sprekender. Ik trof het aan in de Amerikaanse vertaling. De aarde is vol van uw possessions, uw bezittingen. En dat is een alarmsignaal. Ze zijn niet van ons. De zeevogels en de varkens en de kemphaantjes. Het zijn Gods bezittingen. Wat kunnen wij kwaad worden als een vandaal onze auto bekrast? Wat kunnen wij schelden als een vriendje je iPod nonchalant in de sloot laat vallen? onderschat niet dat het woord toorn van God hiermee te maken heeft. Met dat God toornig wordt over als mensen zich vergrijpen aan zijn schepping. Natuurbehoud is geen linkse hobby, zoals sommige politici suggereren. Natuurbehoud is christelijk gesproken eerbied voor de schepper. En dan vers 35. Ooit heeft Rien Poortvliet, die allemaal mooie tekeningen maakte van mooie dieren, Psalm 104 afgedrukt in een boek daarover, maar hij liet vers 35 weg, want dat klonk zo akelig. Zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen, onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan. Een akelige dissonant in verder zo'n mooie psalm. En toch, als je even nadenkt, wat hoort dit vers erbij? Zonder dit vers was Psalm 104 veel te eenzijdig. Want we weten toch allemaal, en we ervaren het dagelijks, dat de schepping niet zo'n idylle is. Dat deze wereld kreunt onder de mensheid. En wat hier staat, is eigenlijk een scherp besef van deze schepping kan pas werkelijk dienen tot een schepping waar God vreugde in heeft. Onbekommerd en onbeperkt, zoals hij het bedoeld heeft. Als er geen zondaars meer zijn. Als God niet doorlopend geërgerd wordt. Door mensen met hun onrecht, hun oorlogsgeweld, hun verloedering, hun egoïsme. Daarom hoort dit vers er heel wezenlijk bij. En is het een evangelievers. God zij dank. De schepping wordt een keer bevrijd. Zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen. Onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan. En dan moet je in de eerste plaats denken aan je eigen doop. Dat klinkt misschien raar, maar je kunt het begrijpen als je weet hoe Luther over de doop sprak. Luther zei van ja, in de doop dan vergaat de zondaar. In de doop word jij als zondaar verzopen door God. En je staat op als een nieuw mens. De oude mens wordt aan het kruis geslagen. Zo wil God dat doen met ons. Wat een genade. Dat hij niet die hele mensheid opruimt zoals hij bij de zondvloed bijna gedaan had. Hij zou er nu toch weer reden toe hebben. Maar hij doet het niet. Hij laat weer een zondvloed over de aarde komen. Maar het is het water van de doop. En daarin wordt onze oude mens inderdaad weggespoeld. Aan het kruis geslagen. En Jezus nodigt ons vriendelijk uit. Word nieuw in mij. En de Geest staat klaar om ons het nieuwe leven te leren. En dat is dus ook geen luxe. Het heeft te maken met de diepste motieven van God om zijn wereld te scheppen. Hij zal niet toelaten dat het mislukt door ons. Maar hij houdt zo verschrikkelijk veel van ons dat hij ons alleen maar in Christus laat vergaan. En zo zitten we hier. En wonder, wonder, wonder. Hij glimlacht. Niet alleen naar de klipdassen. Maar ook naar ons. Amen. Vanmiddag gaan we hem zingen. Nu zingen we gezang 480. Dat doen we in wisselzang. 1, 3 en 5 zingen we allemaal. De tussenliggende completten worden gezongen door vrouwen vers 2 en mannen vers 4. Gezang 84. Geen wetslezing vanmorgen, nee. Ik wilde met u een gebed van schuldbelijdenis bidden. Met aansluitend het zingen van lied 168 uit de eigen bundel. Vader, vol van vrees en schaamte. Schuldbelijdenis aanhakend bij het laatste motief in de preek over de koers van de moderne samenleving die zo ingaat tegen de scheppingswil van onze hemelse Vader. Maar tegelijk natuurlijk breder. Er is schuld te belijden, ook persoonlijk. Ik heb daarvoor een gebed gekozen dat ik u nu wil voorlezen. Daar komt ook een moment van stilte in voor om het persoonlijk voor God neer te leggen wat je persoonlijk in stilte bezighoudt. En dan zingen we aansluitend lied 168. Heer onze God, wat zijn wij zonder u? Onze geest heeft uw licht nodig. Onze wil, uw kracht. Onze ziel, uw vrede. Neem gij ons leven in uw hand. Reinig ons van ongerechtigheid. De ongerechtigheid waar we ons mee schuldig aan maken als mensen in deze westerse welvaartswereld. Onze persoonlijke ongerechtigheid. We leggen die in stilte voor u neer. Heer onze God, vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus. Opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn. En u mogen liefhebben en dienen met al onze krachten. Met ons geld, met onze tijd, met onze inzet. In de vurige werking van uw geest. Amen. We zullen nu danken en voorbeden doen. Ik noem drie namen. Die van Timon Verboom. Die vliegt woensdag naar Sri Lanka. Niet voor vakantie, maar om te gaan varen op een van de schepen onder de vlag van operatie mobilisatie. Om daar betrokken te zijn bij evangelisatie en zendingswerk. We zullen bidden voor een goed en zinvol en goddienstig project, Timon. Ik noem de naam van Peter van der Weijden. Vorig jaar heeft hij weken voor longrevalidatie verbleven in een kliniek in Limburg. En dit jaar moet dat weer. 8 weken, dat is hard werken voor Peter. We zullen voor hem bidden. En ik noem de naam van Hanneke Postma. We hebben al gelezen, het is niet goed in haar buik. Er is onderzoek verder gedaan. En morgen operatie. We zullen bidden voor haar en de haren. Ik ga u voor in gebed. Ja, hemelse Vader, dan komen die monsters toch ineens weer dichtbij. We bidden u of u in uw overmacht en sterkte Hanneke nabij wilt zijn. Als ze morgen onder het mes moet. En of u alstublieft het werk van de dokters wilt zegenen. En gezondheid wilt geven. Wilt u in deze spannende en bange dagen bij haar dochters zijn. En bij haar verdere naaste familie. Omring ze, Heer, met uw nabijheid. We bidden u voor elkaar, door wat voor monsters we ook in onze dromen of in onze ervaringen besprongen worden. Soms hele kleine, soms grote. En soms trekken wij wit weg van het geweld en onherroepelijkheid van de dood. En wij bidden u, trek ons op daaruit. En wil ons in Christus ogen geven die vanuit uw overwinning ook naar al dat angstaanjagende kunnen kijken. En wilt u ons zo bergen in uw vrede. We danken u dat Timon Verboom heel concreet aan de slag kan gaan op een van die schepen die in verre oorden rondtrekken om het evangelie aan mensen te brengen. Wilt u zijn project zegenen? En geven dat hij dienstbaar mag zijn aan de verkondiging van uw heerlijke naam. We danken u voor de zin die u in de schepping en in ons leven legt, doordat u er als schepper en verlosser achter staat. Help ons, Heere God, om zo onze weg door dit leven te vinden en om in onze verantwoordelijkheid als mens tegelijk heel bescheiden onze plek op aarde in te nemen. En als we vakantie gaan vieren, wilt u ons dan deelgeven aan uw verrukkelijke sabbatsrust, aan uw spel. We dragen de kerk aan u op, de vervolgde kerk. In sommige ijzige landen waar de regeringen zo ontzaglijk agressief christenen vervolgen en de voet dwars zetten. O Heer, gedenk uw kerk. Ontferm u over uw verdrukte kinderen. Help ze vol te houden. Laat het evangelie als een licht zich toch verspreiden daar. We danken u voor dat we in deze zomertijd onze christelijke geïnformeerde broeders en zusters weer een aantal keren naast ons hebben in de kerk. Wilt u dat contact zegenen en ons vindingrijk maken om onze winst te doen met die saamhorigheid? We danken u dat er op meer fronten in het kerkelijk leven beweging zit en dat we ook merken dat we als kerken in Eindhoven wat aandachtiger om ons heen kijken op zoek naar broeders en zusters. Wilt u zo ook contacten doen groeien met de kruispuntgemeente, met de vrijgemaakte kerken en met anderen die u lief zijn? We bidden nu ook voor deze wereld. Juist in alle crises die er zijn, smeken we u, Heer, loods uw schepping er toch doorheen. En wilt u rechtvaardig en heilig, genadig en vol ontferming naar uw mensheid kijken. En uw koninkrijk doen komen. En geven dat de zondaars vergaan, hoe langer hoe meer, in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane. En maak ons zo tot mensen die er ernst mee maken om het nieuwe leven tegemoet te gaan. In die verwachting van de overwinning van uw Zoon en van het Koninkrijk bidden we u, doe zijn dag komen, waarop alle schaduwen verdreven zijn en het licht ongehinderd vanuit uw hemel valt op uw aarde. Amen. De collecte wordt gehouden. En daarna zingen we gezang 297, allebei de versen. zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.
Ik hou het heel kort. De afgelopen 2 maanden is het mogelijk geweest om de preek na te bespreken. Ik ben er ben er ook bij geweest en ik vond het eigenlijk 2 hele waardevolle aanvullingen op de dienst. Ik wil jullie dan ook van harte uitnodigen voor vandaag om na te praten over de preek. Dat is straks na de koffie. De vragen die daarbij gebruikt worden, die zal ik achterin leggen op de middelste tafels. En het start. Die zal ik weer inluiden. Duidelijke bel. Dus nu eerst tijd voor de koffie. En jullie zijn van harte uitgenodigd voor de preekbespreking.
Thank you.